Goedenavond en welkom bij het Vrije Woord. De Hildestorm is een sociaal-artistieke werkplaats in Kuregem, hartje Anderlecht. Geen evidente plek om kunstzinnig en intermenselijk bezig te zijn. Of misschien juist wel. We gingen naar de nieuwjaarsreceptie van Beeldenstorm en praten erover met Nick Honings en Jenneke Christiaans. Zometeen meer daarover, want we hebben ook Hans Achterhuis te gast. Frank Stappaerts heeft een gesprek met hem over zonder vrienden geen filosofie. Maar we beginnen met Beeldenstorm.
Geachte genodigden, welkom op onze nieuwjaarsreceptie, waarbij wij gewoontegetrouw een overzicht geven van onze werkzaamheden die we gepresteerd hebben verleden jaar. Het jaar dat in teken stond van Erasmus, lof der zotheid, genieten van de waanzin, voluptas stultitie.
Nick Honings op de nieuwjaarsreceptie van Beeldenstorm. Beeldenstorm is, met de woorden van directeur Honings zelf, een sociaal-artistieke werkplaats. En dat blijkt ook op deze nieuwjaarsreceptie. Want op zich al levendig en intercultureel. Met, zoveel is duidelijk, engagement troef in de moeilijke wijk Kuregem. Immers, hartje Anderlecht en een volkse wijk met een kwalijke reputatie. Maar met een breed cultureel palet. En dat maakt het juist interessant. Wij praten erover met Nick Honings en met voorzitter Jenneke Christiaans.
Dus op het kunsteducatieve luik zijn we werkzaam. Maar wij verschaffen ook werk aan mensen die door omstandigheden onderaan aan de maatschappelijke ladder terechtgekomen zijn en die terug arbeidsattitudes en dergelijke moeten aanleren en die dat via allerlei creatieve projecten ondergaan.
Ja, dan heb je het eigenlijk al een beetje toch over het sociale engagement van dit centrum.
Voor ons is kunst sowieso sociaal geëngageerd. Hè. Wij willen dat echt ook gestalte geven. Op een gegeven moment had ik persoonlijk een hekel aan het galerijcircuit en het exposeren in dergelijke toestanden, wat toch nog allemaal zeer elitair overkwam. En dan is de idee gegroeid om een aantal mensen een centrum uit te bouwen waar dat de kunstenaar probeert werk te maken dat gelinkt is aan zijn omgeving en aan zijn bewoners.
Jenneke Christiaans, ja, als ik het multicultureel en interlevensbeschouwelijk zou noemen, dat sociale project, zou dat dan kloppen?
Multicultureel sowieso, omdat onze samenleving zo is en omdat we met Beeldenstorm gelokaliseerd zitten in Kuregem. En Kuregem is een van de armste wijken van België en een hoog percentage van migratie op niveau van bevolking. Dus ik denk eigenlijk dat het sleutelwoord van Beeldenstorm openheid is. Hè. Dus de verschillen zijn interessant. En van daaruit vertrekken in allerlei creatieve projecten, zowel met kinderen als met volwassenen en adolescenten, levert altijd een meerwaarde op. En dat is belangrijk.
Bij het welkomstwoord voor 2012, zullen we maar zeggen, en een beetje een terugblik, maar ook een vooruitblik naar wat 2012 gaat brengen voor Beeldenstorm, had je specifiek over een project dat het beest in de mens wil belichten?
Beeldenstorm werkt altijd met wat we noemen jaarthema's. Dat zijn thema's die inhoudelijk eigenlijk creatieve projecten mee als een kader geven of sturen, inspirerend kunnen zijn. Dus dit jaar is dat het beest in de mens. En het beest in de mens is in die zin inspirerend en tot de verbeelding werkend in verschillende zinnen, in verschillende richtingen eigenlijk. Zowel in de meest voor de hand liggende richting van heel negatieve situaties waarin mensen terecht kunnen komen. Maar naar de wereld kijken, zoals ik ook zei. Mensen die eigenlijk hun menselijkheid ontzegd worden of in situaties leven waar ze gereduceerd worden tot wat eigenlijk een beest zelfs niet waardig is in deze zaal. Maar aan de andere kant, en dat is de kracht denk ik van Beeldenstorm, verwijst dat beeld, het beest in de mens, ook naar de mogelijkheid van de mens om juist mens te zijn en te worden. En ik denk dat Beeldenstorm daarin niet alleen een instrument is, maar een plaats ook waar we daar allerlei zaken doen om daartoe bij te dragen. Menselijker zijn.
Dus als ik het goed heb, dan verwijst het project toch ook wel naar het positieve in de mens.
Absoluut, ja. Ik denk dat de grote filosofie, of een van de ideeën, basisideeën, doelstellingen van al het werk dat hier gebeurt, is net om in de mens de mogelijkheden die elkeen heeft, om daar uitdrukking aan te geven en daar eigenlijk rijker van te worden. Rijker in een kwalitatieve zin.
Eventjes terug naar Nick Honings, want dat is de man die het eigenlijk allemaal creatief moet waarmaken. Het principe dat hier gehanteerd wordt, het artistieke principe dan, is het Bauhaus-principe. Ja. Nu, Bauhaus, dat doet bij mij wel een belletje rinkelen, maar toch wel een beetje meer uitleg over dat Bauhaus-principe.
Wel, het is zo, de kunstenaars die wij verzoeken om te participeren in dit project, die moeten ergens bereid zijn om aan een groepscreatie te werken. Dus de ene kunstdiscipline moet de andere kunnen voeden. Dus en dat is niet gemakkelijk om dat type van kunstenaar te vinden die uit zijn atelier komt en die zijn ervaring wil delen met iemand die met een compleet andere discipline bezig is. Dus bijvoorbeeld de danser gaat samenwerken met de schilder of de keramist gaat ook samenwerken met de muzikant. En op die manier gebeuren er allerlei kruisbestuivingen die dan leiden tot nieuwe producten. En dat is uiteraard rechtstreeks afgeleid van het Bauhaus-principe, waar dat geleid heeft tot zeer mooie creaties. Maar wij doen dat dan specifieker een beetje naar film en naar podiumkunst toe.
Wat levert dat dan uiteindelijk op?
Momenteel zijn we een reeks aan het maken, een soap aan het maken, Beeldenstorm TV, VZW Trekkont. Dat zijn de verhalen die ergens iedere dag zich hier ontspinnen. En waar wij dan ook gaan luisteren met collega's die met gelijkaardige projecten bezig zijn. Bijvoorbeeld Kringloopwinkel, het inloopteam daar dat daar werkt. Werkt ook met gefragiliseerde mensen. En tussen alle kommer en kwel wordt er ook wel al eens gelachen. En verschieten we soms van hoe dat wij zelf als leidinggevende reageren naar mensen die hun eerste stappen moeten zetten in een proces of die zich terug goed moeten leren voelen. Want daar gaat het om. Hè. Dus kunstenaars vinden die ook ergens een stuk het proces willen doorgeven aan de participant en die de diva-allure een beetje achterwege kunnen laten. En dat is zeer moeilijk.
Maar ik onthoud er vooral uit dat er toch ook wel een zeer humanistische basis in aanwezig is. Wat maakt dit project iets meer humanistisch dan andere projecten? De werking hier in Kuurichem dan?
Ja, voor eerst, we staan mij daarop op een absolute neutraliteit qua religie en politieke opvatting. We willen niet dat de mensen die hier als artiest werkzaam zijn, dat zij met symbolen en met zwaar beladen theorieën naar de mensen toe gaan. Wat wij wel willen, als de mensen daar willen over praten, willen we dat ergens wel een plaats geven. En hanteren we het vrij onderzoek, dat principe, om dingen met elkaar te vergelijken en met de participant ertoe aan te zetten om zichzelf te bevragen en de dingen waar dat hij mee bezig is, om die ook even in vraag te stellen. Ik denk dat dat toch wel typisch een humane gedachte is. En wij willen echt wel naar dat praktisch humanisme gaan, want waar komen daar eens een stuk op aan. Onze kinderen die in onze scholen hier school lopen, wordt vaak verweten dat zij een zware achterstand hebben. Voor een stuk is dat wel zo, maar zij hebben andere gaven, andere talenten. En juist daar willen wij op inspelen. Hoe komt het dat er zo weinig kinderen van allochtone afkomst, hoe komt het dat er zo weinig kinderen in kunsthumaniora en dergelijke zitten? Daar willen we nu net een antwoord op geven.
We gaan eens kijken bij Janneke Christiaanse, bij Leven en Welzijn, bent u ook criminoloog. Nu, in welke mate is een omgeving zoals die van Kuurichem-Anderlecht bepalend voor de projecten die hier mogelijk zijn?
Wel, bepalend. Het is in ieder geval zo dat we met de werking van Beeldenstorm in deze wijk en met de participanten uit de wijk, dat er daar natuurlijk een andere, dat is een heel andere benadering die, laten we zeggen, veel constructiever is. We mogen niet vergeten, dat is de criminoloog die dan spreekt, dat er zoiets is als wat wij noemen labeling of stigmatisering. En het resultaat van zo'n stigmatiseringsproces is dat mensen dat ook gaan opnemen. En nu net Beeldenstorm met zijn activiteiten laat zien, ook aan die participanten, dus aan die kinderen en jongeren, dat er iets anders is dan het stigma. En dat zij andere mogelijkheden hebben. En dat levert bouwstenen op voor een ander zelfbeeld. En dat lijkt mij bijzonder waardevol.
En levert dat ook iets op?
Ja, zoals ik in mijn speech gezegd heb, dit is niet uit te drukken in boekhoudkundige balans. En dit is ook heel moeilijk te meten. De vraag is of we dat zelfs kunnen meten. We kunnen dat alleen onderzoeken en nagaan bij mensen in de loop van hun leven wat dit betekend heeft voor hen. Maar zoals alles, en mensen die naar school gaan en diploma halen, dikwijls is het maar vele jaren later dat we zelf ook als volwassenen ons realiseren wat de bijdrage geweest of wat de meerwaarde geweest is van een ervaring in onze jeugd. En in die zin denk ik dat we moeten opletten om dit te economisch te benaderen.
Niet economisch benaderen, dan grijp ik eventjes terug naar de term beeldenstorm. Die is niet toevallig gekozen, hè?
Nee, bon, voilà. Dus de naam komt rechtstreeks uit het feit dat de manier van communiceren, werken met beelden. We zitten hier met een zeer gemengde groep die bepaalde talen, de basistalen hier in België, ook niet machtig zijn. En daarvoor is een beeld een zeer krachtig instrument. Dus dat instrument, we proberen dat op verschillende manieren aan te wenden. Dus ik heb het dus over die kortfilms waar dat we proberen bij te werken. Waar mensen achter de camera staan, voor de camera staan, proberen ideeën te formuleren. En als het niet met woorden kan gezegd worden, op een andere manier naar buiten brengen. Fotografie is een medium. Dus al wat beeld is en al wat we kunnen gebruiken om de didactische waarde van het beeld, dat proberen we zo sterk mogelijk te exploiteren.
Al wat beeld is, zo sterk mogelijk exploiteren. Nick Honings en Janneke Christiaans over Beeldenstorm. Een sociaal-artistieke werkplaats in Kuregem, hartje Anderlecht. En voor meer informatie daarover kan u terecht op de website van Beeldenstorm, beeldenstorm.be. Zometeen Hans Achterhuis bij Frank Stappaerts over Zonder Filosofie Geen Vrienden, maar eerst muziek en dat doen we met Tom Waits.
They pay me not to come home, keeping me stone, I won't run away. They say it's easy to get stuck in this town, just like Joan. You know, I gave it all up for the stage. They filled my cup up in the cage. It's nobody's business but mine when I'm low. To hold yourself up's not a crime here, you know. At the end of the world, and I kick my foot at the light, I breathe it in all night. There's a light on a canvas tree, and money from home supporting me. They pay me not to come home, I won't eat crow, I'll stay away. And though all roads will not lead you home, my girl, all roads lead to the end of the world. And I've sown a little luck up in the hill. And I'll wear boots instead of high heels on the next stage that I am on. It will have wheels.
Tom Waits met Pay Me. En die boodschap brengt ons bij Frank Stappaerts en Hans Achterhuis. En Frank, die is intussen uitgeroepen tot Denker des Vaderlands.
Inderdaad, Karel, hij werd door de stichting Maand van de Filosofie, Trouw en Filosofie Magazine uitgeroepen tot Denker des Vaderlands. Een eretitel waarvan hij, naar eigen zeggen, hoopt dat hij er ironisch mee kan blijven omgaan. Hij ontving in 2002 de Pierre Bayle-prijs voor maatschappijkritiek en behoort volgens NRC Handelsblad tot de denkers die ons wereldbeeld veranderen. Hij kreeg tot twee keer toe de Socrates Wisselbeker voor het beste filosofieboek van het jaar. Eerst voor zijn magnum opus Met alle geweld en daarna voor De utopie van de vrije markt. En dan nu is er Zonder vrienden geen filosofie, zijn voorlopig laatste boek. En daarin houdt Achterhuis een pleidooi voor persoonlijk schrijven. Dat heb ik als filosoof altijd gedaan en ik beoog het nog steeds meer, schrijft hij. En dat persoonlijke heeft ook te maken met hartstocht. Hans Achterhuis.
Toen ik begon te schrijven, dacht ik dat ik dat nog moest verbergen, maar het speelt door mijn teksten heen. Op dit moment ben ik er niet bang meer voor. Dat wil niet zeggen dat ik alle intieme details van mijn leven ga vertellen. Dan moet je op een andere manier schrijven als columnist of zo. Maar dat ik wel wil laten meespelen in mijn filosofische stellingnames van hoe ik persoonlijk in de wereld sta.
Uw betrokkenheid bedoel je dan?
Ja, ja. Ik bedoel, dat kun je voor de goede lezer is nooit verborgen. Maar ik wil het steeds ook meer zichtbaar maken. In het verleden werd ik wel aangesproken. Een studiegenoot van mij, die me nog kende vanuit de studie, kwam naar mij toe over mijn boek De Markt van Welzijn en Geluk. En die zei van, hé, ik herken allemaal die dingen van jou die in jouw verhaal staan. Ik zei, oh, je hebt wel gelijk dus, maar dat heb ik niet. Ik heb juist proberen te verbergen. Maar hij zei, nee, het wordt zichtbaar. Op dit moment zal ik het eerder zichtbaar maken ook en kan ik ook op aangesproken worden. Maar het blijft een filosofische stellingname. Het is niet een persoonlijke stellingname van hier sta ik alleen voor. Ik probeer het steeds te beargumenteren en in elk geval op die manier uit te dragen.
Pendelend tussen filosofie en actualiteit hebt u als wijsgeer de mogelijkheid gehad uw persoonlijk gekozen onderwerpen creatief te onderzoeken. En dat in gesprekken met levende en dode filosofen, of vrienden, zoals u ze noemt. Een luxe positie, zeg ik dan, vooral wanneer je het vergelijkt met de hedendaagse academische filosofie, waar plannen en verantwoorden, nut en voordeel, heel prominent aanwezig zijn.
Ja, ik besef dat ik echt geprivilegeerd was toen ik over mijn promotieonderwerp Albert Camus ging schrijven. Vroeg mijn hoogleraar in Straatsburg gewoon van, ja, wat zou voor jou het meest interessante zijn? Ik zei, nou, Camus, als dat kan, mag dat? Ja hoor, ga je gang maar en kom maar over een paar maanden terug en laat zien hoe je dat wil doen enzovoort en wat je al gedaan hebt. Tegenwoordig moet je van tevoren een mooi exposé indienen waarin je uitlegt van hoe je komende werk eruit zal zien. Daar moet je nog geld ervoor zien te krijgen en je wordt steeds heel snel afgerekend. Het was heerlijk van gewoon te kunnen lezen. Dat moet je als filosoof kunnen doen. Ook al had het niet direct met je onderwerp te maken. Maar, en dat is steeds minder. In elk geval in Nederland is het geval dat het kan. En ik heb hier de visitatie van de filosofisch onderwijs in Vlaanderen gedaan. Een aantal jaren geleden. Ook hier wordt die druk steeds groter om precies van tevoren te zeggen wat je gaat doen. En niet meer de vrijheid van, oh wat leuk, ik ga nu eens een keer even alle kanten op. En als filosoof maak je daar gebruik van.
U voelt zich niet erg aangetrokken tot de huidige mode van de filosofie, van de levenskunst. Nochtans wordt in die filosofie heel vaak beroep gedaan op Michel Foucault, toch een van uw filosofische vrienden.
Nee hoor, ik denk dat in principe, dat in het late werk van Foucault, daar vind je het idee van je leven een kunstwerk maken. Ik vond het heel spannend toen ik dat voor het eerst las. Dat was een breuk met zijn eerdere werk. Maar tegelijkertijd zegt Foucault niet hoe je dat precies moet doen. Dat moet je zelf maar uitzoeken. En in de filosofie van de levenskunst, die op allerlei manieren daarna ontstaan is, heb je vaak expliciete voorschriften van zo zou je je leven moeten inrichten. En daar ben ik op een bepaalde manier allergisch voor. Ik wil dus graag een beroep doen op mensen om hun eigen leven in te vullen. En dat een onderdeel is van de filosofie hoe je leeft. Maar om te zeggen van zo precies moet je leven. En dat zie ik steeds meer gebeuren dus. Ik zie ook steeds een kritiek opkomen van, er is bij ons in Nederland Joep Domen, is de grote filosoof van de levenskunst. Die schreef een brief, zoals het titel was in een boekje was, aan een middelmatig mens. En de oproep was van, wees niet middelmatig, maar ga je op allerlei manier ontplooien. Ik denk, ja, heel concreet ook. Ik denk van, ja, middelmatig mens, dat zijn keuzes die mensen maken. En ik zou alleen maar een soort perspectief willen laten zien, maar niet iemand willen aanspreken van u bent middelmatig en ik zal u nu eens vertellen hoe u beter moet leven. Nee, die aspiratie heb ik niet.
In de 20e eeuw zou zich binnen de filosofie een breuklijn hebben afgetekend. Aan de ene kant heb je dan de Anglo-Saxische traditie, die de wetenschap als voorbeeld nemen voor de filosofie. En aan de andere kant heb je de continentalen, zoals je het zou kunnen noemen, die zich eerder zouden spiegelen aan de kunst. Maar als je nu aan jezelf denkt, de filosoof Hans Achterhuis, moet je dan niet vaststellen dat dat onderscheid eigenlijk fel overtrokken is?
Ja, ik vind het veel te scherp aangezet. Maar nogmaals, er zijn duidelijke voorbeelden te vinden van de twee posities. Ik heb hier gisteravond zijn we te gast geweest bij Jacques de Visser in Gent. Die is duidelijk een continentale filosoof die zich ook heel scherp afzet tegen dat Anglo-Saxische denken. Ik heb zelf meer dat ik toch aspecten van het Anglo-Saxische denken probeer mee te nemen in elk geval. Terwijl ik niet in die traditie me wil plaatsen hoor, maar ik denk je kunt er dingetjes van meepikken. En ik zou dus het ook veel minder scherp willen zien. Ik heb in mijn boekje het voorbeeld genoemd, of twee voorbeelden, van Karl Popper en van Wittgenstein. En dat zijn twee voorbeelden van filosofen, daar worden wel van gezegd, dat zijn de Anglo-Saxische denkers. Nee, die waren ook betrokken bij hoe de goede maatschappij eruit moest zien. Karl Popper, de open maatschappij en de vijanden. En Wittgenstein ging het ook om de esthetica en over het leven van mensen, hoe ze moesten leven. Dus ik denk dat bij zulke voorbeelden zie je gewoon van dat je dus niet te scherp het moet aanzetten.
Bij u gaat het ook, zoals vroeger bij een van mijn leermeesters, over de precisie van het lezen.
Was dat uw leermeester Maurice Wijnberg?
Ja.
Ja, Maurice is een goede vriend en collega. En dat vind ik dus ook heerlijk, van teksten uit te benen, echt te interpreteren. Dat is een handwerk wat je leert, wat ik als theoloog eigenlijk heb geleerd. Natuurlijk met bijbelteksten vooral, maar wat ik ook met filosofische teksten doe. En wat er nog wel een onderdeel is van het filosofische ambacht. En dan vind ik het soms leuk om, ook al is het voor de brede schade lezen is niet zo interessant om, als ik kritiek heb op een bepaald standpunt, om mij voor 20 pagina's teksten van de persoon die ik bespreek of aanval dan te analyseren, dan zien het klopt gewoon niet wat er gebeurt. Dat is een soort intellectuele vreugde.
Tot slot nog even terug naar de titel van uw boek, Zonder vrienden geen filosofie. Het in vriendschap samen filosoferen is voor u altijd even belangrijk geweest als het in de studeerkamer in stilte lezen en schrijven van boeken.
Ja, ik heb denk ik dat allebei afgewisseld. Ik vind het heerlijk om, ik beschrijf het ook, af en toe soms weken achter elkaar rustig met een tekst te zitten en te schrijven en te lezen. Maar dan kom je weer in de wereld en dan is het ontzettend fijn dat je daar die vrienden aantreft die jou met de actualiteit overstelpen en zeggen, hey, wat heb je nu gedaan met Thomas Hobbes die je gelezen hebt? Kom eens in onze discussies en dan met hun te discussiëren en uitleggen wat ik heb gedaan en kijken wat ik daarmee kan doen om bijvoorbeeld in dit geval wat ik noem de gezondheidszorg te begrijpen en ontwikkeling in de gezondheidszorg. Dus beide aspecten horen bij elkaar. En ik schrijf eerlijk van, ik word echt een beetje, ja, ik krijg een slecht humeur als ik een van de twee helemaal niet kan doen. Dus ik wil straks graag heel graag, als ik ophoud om Denker des Vaderlands te zijn, mijn boek over Hannah Arendt schrijven, wat ik al vaak heb geprobeerd, maar steeds kwam er iets tussen. En dan weet ik heel zeker, zal ik ook in mijn agenda zetten, maandenlang geen afspraken, geen interviews zoals nu. Maar ik wil dus echt aan achter elkaar werken. Maar daarna wil ik graag weer de wereld in en die vrienden tegenkomen in gesprekken.
En tot zover nog Hans Achterhuis. Zijn boek Zonder vrienden, geen filosofie is een uitgave van Lemniscaat en is te koop in de Goede Boekhandel.
Dankjewel Frank. En uw bedenkingen en vragen kan u ook kwijt op onze redactie. Telefoon is op 03-233-70-32 en via de website van de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging op h-vv.be. Doorklikken als u het allemaal nog eens wilt beluisteren. Volgende week praat Frank Strapaerts met Sonja Lavaert over het perspectief van de multitude. En van Johan Braakman leren we hoe kritisch je moet zijn op het internet. Volgende week maandag, meteen na de nieuwsflash van 20 uur op Radio 1. Graag tot dan.